Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om hun eicellen te laten invriezen. En ze doen dat om hun biologische klok te pauzeren. Maar biedt deze medische behandeling ook uitkomst? En waarom zijn steeds meer vrouwen tussen de 20 en 40 in paniek over hun kinderwens? Dat bespreek ik vandaag met verslaggever Marieke de Ruiter. Goedemorgen, Marieke.
Goedemorgen.
Aangeschoven is ook journalist Doortje Smithuizen.
Hallo.
Goedemorgen. En aan de telefoon hebben wij emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Marieke, ik begin met jou. Jij schreef afgelopen weekend een groot stuk in onze krant over eicelvitrificatie, als ik dat goed zeg. Dat is de medische term voor een behandeling waarbij eicellen van vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden ingevroren. En die behandeling wordt ook wel eens social freezing genoemd. Nou, wat is die behandeling en welke vrouwen ondergaan deze procedure?
Eigenlijk zei je het al helemaal goed. Het is eicellen invriezen, dus het is een vruchtbaarheidsbehandeling voor vrouwen die eigenlijk nog vruchtbaar zijn, ja, maar al voorsorteren op het moment dat ze dat niet meer zijn. En dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld een ziekte hebben of een kankerbehandeling moeten ondergaan die hun vruchtbaarheid kan aantasten. En dan is het medische freezing. Ja. Maar er zijn ook vrouwen die niet zozeer een medische noodzaak hebben, maar een sociale noodzaak om dat te doen. En dat heet social freezing. En er is wel wat kritiek op die term, want social freezing klinkt bijna als iets leuks, iets luxueus, maar inmiddels is toch wel echt bekend dat dat niet het geval is. De vrouwen die deze behandeling ondergaan, die doen dat absoluut niet voor de lol. Het is ook een zware behandeling. Zij doen dat omdat zij wel een kinderwens hebben, maar geen partner hebben om die mee in vervulling te laten gaan.
Ja.
En zij voelen hun de tijdsdruk van een biologische klok en die willen ze dan graag pauzeren.
En je zegt het is een zware behandeling. Wat voor behandeling is het precies?
Ja, het is eigenlijk het eerste deel van IVF. Dus ja, je begint 2 tot 4 weken voor de behandeling met het spuiten van hormonen. Normaal gesproken maakt een vrouw per cyclus 1 rijpe eicelblaasje met 1 rijpe eicel aan. En door die hormonen te spuiten, dus dat moet je zelf doen, ontwikkelen zich er meer. En ja, eigenlijk is het een beetje het doel om zoveel mogelijk rijpe eicelletjes te oogsten op een gegeven moment.
Ja.
En die worden dan met een punctie worden die weggehaald en ingevroren in vloeibare stikstof van een temperatuur van min 190. En dat wordt dan bewaard.
En ik begreep uit mijn eigen omgeving dat je eigenlijk meerdere van dit soort IVF-behandelingen nodig hebt, toch? Om tot een goed aantal eitjes te komen.
Ja, klopt. Ja. Het is je hebt ongeveer 25 eicellen nodig om een goede kans te krijgen op een kind.
Ja.
En zelfs dan is het natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar uit onderzoek blijkt dat met 25 eicellen je ongeveer 55% kans hebt.
Ja.
En daar heb je 3 cyclussen voor nodig.
Nou, heb jij een rondgang gemaakt langs ziekenhuizen, instellingen die deze behandeling aanbieden? Wat bleek daaruit?
Ja, daar bleek uit dat inmiddels 2200 vrouwen deze behandeling hebben ondergaan. En dat er dus bij al die ziekenhuizen bij elkaar 34.000 eicellen voor niet-medische redenen zijn ingevroren.
Ja.
En er bleek ook uit dat daar echt een enorme toename in zit over de laatste paar jaar. Dus Erasmus MC heeft in Rotterdam heeft de afgelopen 2 jaar een verdubbeling gezien. In Leiden-Dorp bijvoorbeeld nam het aantal behandelingen toe van 150 2 jaar geleden naar 440 afgelopen jaar.
Ja.
Dus er zit een stijgende lijn in. En nou ja, dat aantal is nog betrekkelijk klein. Maar dat komt ook omdat er eigenlijk niet genoeg capaciteit is om te voldoen aan de vraag die er op dit moment aan de behandeling is. Dus er zijn hele lange wachtlijsten in Leiden-Dorp. Daar weet Doortje, kan daar ongetwijfeld van alles over vertellen, is dat 1,5 jaar.
Ja.
En in Amsterdam hebben ze recent een nieuwe locatie moeten openen om de vraag aan te kunnen. En in Utrecht hebben ze heel lang ook een behandelstop gehad, omdat ze eigenlijk gewoon niet genoeg plek hadden om alle vrouwen te behandelen.
Ja, dus die vraag die neemt enorm toe. En je verwees net al naar Doortje. Doortje, jij zit hier ook aan tafel. En jij hebt in een column ook geschreven over dit onderwerp. En ik begreep daaruit dat jij dus ook op de wachtlijst staat.
Ja, zeker.
En dat is dus bij Medisch Centrum Kinderwens.
Leiderdorp. Absoluut,
ja. En waarom heb jij
Ik vind het namelijk heel interessant hoe jij hierover vertelt eigenlijk. En ik denk ook dat heel veel mensen van ja, van buitenaf er zo naar kijken. Dus dat inderdaad vrouwen die hun eitjes willen laten invriezen, dat ofwel doen om een medische reden, ofwel omdat ze geen partner hebben, maar wel een kinderwens.
Ja.
Maar ik zie dat eigenlijk best wel anders. Voor mij heeft het de wens of het voornemen om eitjes te laten invriezen eigenlijk helemaal niet zoveel te maken met of ik wel of geen partner heb. Maar veel meer met, nou, ik denk twee dingen. Gewoon het eigen idee van dat ik graag ooit een kind zou willen, maar nu voor mijn gevoel daar nog niet helemaal klaar voor ben. En misschien ook gepreoccupeerd ben met andere dingen. Even helemaal los van of ik er wel of geen partner heb.
Ja.
Maar ook denk ik dat het deels ook zo populair wordt, omdat vrouwen eigenlijk constant worden herinnerd aan een soort tikkende klok in zichzelf, maar die ook echt heel erg maatschappelijk wordt vormgegeven volgens mij, die eigenlijk zegt, hey, als jij over de 30 bent en er is nog geen concreet zicht op het stichten van een gezin tussen nu en zeg maar een jaar of drie, dan moet je dit maar doen. Want dan ben je er in elk geval wel op een bepaalde manier mee bezig.
Ja.
En dat is wat ik zelf ook zo dubbel vind aan dat social freezing. Dat ik me soms ook afvraag van, is het iets wat mensen echt zelf willen doen of wat ze ook een beetje wordt aangepraat?
Ja, ja. Nou, dat is volgens mij ook de zorg die jij hebt, Marieke. Daar gaan we het zo over hebben. Maar in jouw stuk, Marieke, heb jij het over, of hebben deskundigen het over, paniekjaren. Dat is eigenlijk, het wordt beschreven als het tijdvenster tussen het afstuderen en de overgang, waarin vrouwen allerhande belangrijke levensbeslissingen moeten nemen, met op de achtergrond het imaginaire getik van hun biologische klok. Herken je dat, Doortje?
Ja, heel erg. Ja. Heel erg. Ja. Ja. Ja, ik denk echt dat dat een ook echt wel een groeiend probleem is, wat ook heel erg samenhangt met gewoon hoe onze hele samenleving in elkaar zit, hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, dat er gewoon heel lang eigenlijk van vrouwen wordt verwacht dat ze zich eigenlijk gedragen zoals mannen.
Ja.
En dat op een gegeven moment, op het moment dat ze dus inderdaad over de 30 zijn, dan wordt gezegd, oh, maar wacht eens even. Jij was al die tijd namelijk helemaal geen man. Jij bent een vrouw. En jij hebt nog een tweede verplichting en dat is namelijk moeder worden. Want een vrouw die geen moeder wordt, zien we toch nog steeds als een soort van, ja, minder gelukte vrouw of zo in deze samenleving. Mm. Vind ik ook van alles van. Maar dat is toch waar je mee wordt geconfronteerd. In elk geval waar ik me mee geconfronteerd voel zodra ik over die 30 ging. En dat valt dan best wel even rauw op je dak.
Ja,
en
ja,
ik denk dat dus zo'n social freezing verhaal daar dus ook heel goed bij past. Dat het dus in wezen ook echt zegt van, hey, jij bent in paniek. Dat snappen wij.
Ja.
En voor zoveel duizend euro kan jij die paniek ook even in de ijskast zetten. Ja. Ja.
Aan de telefoon hebben we ook emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Vouwzer. Bart, hoe luister jij hiernaar?
Ja, nou, één, ik moet het voorzichtig zijn om als enige man in dit gezelschap hier iets aan toe te voegen. Maar er zijn wel een aantal elementen die ik denk belangrijk zijn in de hele discussie. Nu is het toch vaak zo dat er, zeg maar, op jongere leeftijd eigenlijk alle aandacht uitgaat naar niet zwanger worden als je dat niet wil. Hè? Dus de pil gebruiken en nu dan allerlei alternatieve middelen om niet zwanger te worden. Maar als je praat over, hè, dat, ja, er is geen goed Nederlands woord voor, maar family planning, dan zou dat niet alleen maar moeten zijn niet zwanger willen worden als je dat niet wil, maar ook wel zwanger willen worden als je dat wel wil. En daar is nog een enorm terrein te winnen.
Ja.
En dan zou je dus veel vroeger moeten beginnen. En dan zou je wellicht dus niet die paniek hebben, zeg maar, bij vrouwen na de 30.
Nou, ik denk dat daar een heel belangrijk punt, dat u daar een heel belangrijk punt aan raakt. Want dat is inderdaad precies hoe u het zegt. Vrouwen moeten hun hele leven voorkomen dat ze zwanger worden. Want dat wordt van ze verwacht. Zij moeten de pil slikken of wel een spiraal nemen of iets anders. Ik bedoel, probeer een jonge man een condoom om te laten doen. Nou, dat is best lastiger dan je kan denken. En vervolgens moeten ze wel zorgen dat het op het perfecte moment wel gebeurt. Want anders worden ze ook gezien als onsuccesvol op wat voor manier dan ook. En dat is,
ja,
denk
nou,
ik
denk wel dat is, misschien is dat een persoonlijke perceptie, maar ik denk niet, en ik zou ook niet al die vrouwen die bewust ervoor hebben gekozen om geen kinderen te krijgen, als niet perfect willen bestempelen.
Nee, maar dat doe ik ook inmiddels niet, maar dat is wel de tendens in de samenleving, dat kunt u toch ook niet ontkennen?
Nou, dat ontken ik eigenlijk wel. Ik zit ook in een omgeving waarin een boel vrouwen de 45 gepasseerd zijn en definitief geen kinderen hebben. Nou, dat zijn echt geen tweederangs burgers.
Nou, dat vind
dus
ik
zou dat niet willen neerzetten.
Nee, ik vind het heel goed dat u daar een lans voor breekt. Ik herken mezelf er eigenlijk in. Ik herken mezelf eigenlijk in alles wat hier tot nu toe is verteld. Want ik wil het nog even over die paniekjaren hebben. Die heb ik zelf ook echt meegemaakt met, ja, echt slapeloze nachten. Dat je dus midden in de nacht zwetend wakker wordt van, het is me nog steeds niet gelukt. Ik moet iets regelen met zwanger worden en een partner vinden. En ook trouwens een koophuis en de materiële omstandigheden. En ik ben daar nog niet. En dat heeft bij mij om allerlei redenen heel lang geduurd. En toen ik dus uiteindelijk wel in die situatie terecht kwam dat het kon. En dat ik een partner had. Toen was ik 40. En toen moest ik een IVF-traject. En toen was ik eigenlijk te laat. En ik denk, Bart, dat jij dat soort vrouwen ook veel hebt gezien in jouw praktijk. Klopt dat?
Ik heb ontzettend veel vrouwen gezien waarvan je achteraf zegt van die hebben te lang gewacht.
Ja.
En nou, dat weet je misschien nog. Ik heb, weet ik wel, 10, 15 jaar geleden tegen alle stroom in toen een eicelbank opgezet. Met als doel om die vrouwen te helpen. En de realiteit is wel dat als die vrouwen natuurlijk 10 jaar eerder in een situatie waarin ze nog niet wisten hoe of wat hun eigen eicellen in hadden gevoeren, dan had je geen eicelbank van anderen nodig. Dus het zou ook een aantal problemen oplossen.
Kunnen oplossen, hè? Ja, het had mijn situatie kunnen helpen op dat moment.
Het is denk ik allemaal gewoon zo dubbel, want ik merk inderdaad ook als het gaat van, ik hoor u nu ook zeggen van, ja, die hadden dan te lang gewacht, weet je wel? Of inderdaad ook vaak als het gaat om, dat lees je ook heel vaak als het gaat om vrouwen die hun eicellen laten invriezen, dan staat er zo van, zij wachten op de perfecte partner, weet je wel? En daarin zit zo'n veronderstelling dat vrouwen, zal maar zeggen, uit eigen beweging dat allemaal nog uit willen stellen. Maar daar zit natuurlijk zoveel meer in. Daar zit natuurlijk ook de partner in die daar ook in mee moet gaan. Maar ook de arbeidsmarkt die wat mij betreft nog totaal niet is ingericht op het faciliteren van een kinderwens.
Maar dit vind ik ook een persoonlijke interpretatie. De te lang gewacht, dat is alleen maar puur een biologische. Dat als op een gegeven moment de eierstok niet meer goed werkt, ja, dan heb je te lang gewacht. Dat zegt niks over hoe dat komt. Daar zouden we het over kunnen hebben.
Zeker.
Maar dat is inderdaad een hele andere discussie.
Nou, want ik wilde even naar Marieke. Want jij hebt in jouw stuk een aantal vrouwen gesproken die hun eicellen lieten invriezen. Wat vertelden zij nou eigenlijk over die omstandigheden? Ja, waarom ze ervoor kiezen? Wat maakt dat zij niet nu al bijvoorbeeld zwanger gingen worden?
Ja, ik denk dat er twee ontwikkelingen zijn. Enerzijds zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen die Doortje net ook schetste. Hè? Dus alle mijlpalen in het leven schuiven op. We gaan steeds later uit huis, we gaan steeds later samenwonen. Als we gaan samenwonen, gaan we vaker uit elkaar. Veel latere leeftijd, het moment dat de helft van de mensen een vast contract heeft, is 2 jaar opgeschoven. Dus er zijn al die mijlpalen die schuiven op. Dus het moment dat je voor je gevoel volwassen bent en vruchtbaar, dat moment is kleiner geworden. Dus vandaar dus ook die paniekjaren. En de andere ontwikkeling is toch wat artsen vertellen en waar in Amerika ook onderzoek naar is gedaan, dat 90% van de vrouwen die bij hen aanklopt is of single of zit in een zeer instabiele relatie.
Ja.
En de vrouwen die ik heb gesproken voor mijn verhaal, dat waren dus inderdaad, één vrouw die zat eigenlijk helemaal in de juiste planning, zou je kunnen zeggen. Dus die had haar partner leren kennen op haar 22e. Daar was ze mee getrouwd, mee over kinderen gaan nadenken. En toen ze 32 was, zei hij van de een op de andere dag, ik wil scheiden.
Ja.
En zij had de paniek van, ik moet weer overnieuw beginnen. Ik ben 32. Ik weet dat op het moment dat ik weer opnieuw een partner vind, ben ik weer een paar jaar verder. Dan ben ik misschien te laat, zoals ze dat voelde. Hè. Dus daar zit heel erg dat concept van die tikkende klok, /tijdbom in haar hoofd.
Zoveel zelfkritiek.
En een andere dame die 35 was en die echt het idee had van vanaf je 35e val je min of meer van een klif. Dus dat was een beetje de deadline die zij zichzelf had gesteld. Als het voor die tijd niet zou lukken om een partner te vinden, dan zou zij de stap nemen. En die heeft ze dus ook genomen.
Ja.
En zij vertelde dat het datingleven ook gewoon echt wel heel ingewikkeld is. En dat heeft dan weer echt ermee te maken dat er zijn iets minder mannen sowieso in de studentensteden. Maar je ziet ook dat doordat vrouwen steeds hoger opgeleid zijn, er ook steeds meer hoogopgeleide vrouwen zijn ten opzichte van mannen. Dus in de leeftijdscategorie 25 tot 35 is die groep echt 10% groter. En ik sprak een onderzoeker uit Amerika van Jill en die noemt dat de mating gap. En dat is dat vrouwen die hoogopgeleid zijn ja, vaker, of tenminste vrouwen zoeken vaker naar iemand die hoger opgeleid zijn en succesvoller dan zij. Terwijl mannen vaker zoeken naar iemand die jonger is en iets minder succesvol. En nou ja, aangezien
zo
vrouwen...
Zo interessant, hè?
Ja. Ja. Herken jij dat ook, Bart Fauser? Deze mating gap, is dat een onderliggende oorzaak voor waarom vrouwen latere leeftijd...
Ja, ik hoor de jongere generatie nogal spreken over downdating. Ja. Mm. Dus dat je een partner hebt of een partner zoekt die niet hetzelfde opleidingsniveau heeft als jij hebt. Nou ja, uit mijn tijd, toen ik jong was, was dat mannen, vrouwen, was dat heel gebruikelijk. Maar nu inderdaad vrouwen hoger opgeleid zijn, komt de downdating veel minder voor. En inderdaad, er is dus een mismatch aan het ontstaan, hè, van vrouwen met een hoge opleiding, die ook mannen met een... Maar die zijn er gewoon minder. En zeker niet mannen die dan ook nog kinderen willen.
Mm, ja, en dat leidt tot schrijnende situaties, begreep ik ook uit weer jouw column, Doortje. Want jij beschreef bijvoorbeeld over dat daten. Jongens in mijn omgeving stellen hun maximale zoekleeftijd op dating-app stevast in op 29. Vanaf de 30 begint het gezeik.
Ja.
En een vriend complimenteerde mij laatst dat ik, ondanks mijn leeftijd, 31, nog relaxed ben. Meestal raken meisjes boven de 30 zo in paniek. Nou, dat is lastig,
ja,
hè?
Kijk, en dat is natuurlijk, hoewel ik ook echt vind dat we die biologische klok echt veel te groot maken. En vrouwen daar ook echt consequent ontzettend bang mee maken. Ik vind echt een deel van die paniekjaren komen echt door ja, dat soort heftige statistieken die de hele tijd maar op je af worden gevuurd. Maar ja, ik zie ook om me heen dat jongens van mijn leeftijd, dus inderdaad begin 30, als die weer single zijn, dat ze zoiets hebben van ja, weet je wel, je kan gaan daten met een vrouw, meisje
met rammelende
van 32.
Ja.
Of met iemand van 25. Ja. En met wie is het leuker op Lowlands? Weet je wel, het is zo van, nou goed, misschien kan het met 32 ook leuk. Maar je snapt wat ik bedoel. Zo van, er is een soort... En ik vind dat zelf dus... Ik vind dat heel... Enerzijds snap ik het. Denk ik, ja, misschien zou ik die keuze ook wel maken als ik in jullie schoenen stond. Maar anderzijds is het voor mij ook wel heel illustratief bij wat ik in die column vooral probeerde aan te kaarten. Was dat ik vind dat er vooral een verantwoordelijkheidsgap is als het gaat over voorplanting. Want voorplanting is uiteindelijk iets waar we allemaal mee van doen hebben. Mannen en vrouwen willen allemaal niet uitsterven als soort, we doen er overigens genoeg aan om wel uit te sterven, maar goed. Maar ik vind het zo raar dat alleen maar een onderwerp is van vrouwen. En dit is dan zo'n klein voorbeeldje van mannen hebben geen zin om te daten met iemand boven de 30, want dan moeten ze nadenken over kinderen. Maar het zegt wel veel, vind ik.
Ja, Bart, jij schreef samen met collega's in een publicatie van Human Reproduction Update. Ja, daar gaven jullie allerlei voorstellen eigenlijk om het geboortecijfer omhoog te krijgen. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd ook kinderen krijgen. Wij hadden het dus over eicellen invriezen, dat is een vruchtbaarheidsbehandeling. En volgens mij stel jij ook voor dat vruchtbaarheidsbehandelingen ruimer vergoed moeten worden en beter beschikbaar moeten zijn. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
Dat is inderdaad. Kijk, die discussie, het werd net al even gezegd over medisch en sociaal. Je begreep je op glad ijs, want dat is helemaal niet zo duidelijk als
niet
zo
zwart-wit,
lijkt.
Hè? Nee,
en dat heeft natuurlijk ook te maken met een vergoeding. Hè? Dat als je dat aan de gemiddelde Nederlander zou vragen, een medische indicatie, dat vindt iedereen logisch om dat te vergoeden. En een niet-medische indicatie niet, dat moeten mensen zelf betalen.
Ja.
Nou, de vraag is dat redelijk? Wil je dat? Sterker nog, er zijn natuurlijk heel veel landen waar onvruchtbaarheidsbehandeling überhaupt niet vergoed wordt. En daarmee ontneem je dus die mensen de kans om kinderen te krijgen, omdat er wel een effectieve behandeling is. Maar die kunnen zij niet krijgen, want ze moeten het gewoon niet betalen.
En wat ik ook zo gek vind aan dat eicellen invriezen is dat, maar volgens mij als je het IVF-traject ingaat met een partner, dan wordt het wel vergoed.
Ja.
Maar als je dus voor jezelf je eigen vruchtbaarheid, zal ik maar zeggen, als vrouw in eigen hand probeert te nemen, voor zover dat kan, wordt het niet vergoed.
Ja, en in een IVF-traject wordt het natuurlijk ook vergoed als single vrouw, gelukkig, in Nederland. Ja. Maar
je mag dus wel meteen een kind proberen te krijgen, maar je mag
niet
zeggen
uitstellen.
Ik wil het later.
Marieke, wat zeiden de deskundigen in jouw stuk over het vergoeden van eicelvitrificatie? Want het zou een oplossing kunnen zijn voor vrouwen die nog niet de mogelijkheid hebben om moeder te worden, nog geen partner hebben. Wat zeiden zij daarover?
Ja, ik denk dat dat heel dubbel is. Ik heb inderdaad een gynaecoloog gesproken die zich hier ook heel erg hard voor maakt. Die zegt ook van ja, waarom is een vrouw die bang is om haar vruchtbaarheid te verliezen vanwege een kankerbehandeling wel medisch en een vrouw die datzelfde vreest, maar bijvoorbeeld dus geen partner heeft, niet. Maar het is ook lastig en ik merk dat ik daar zelf ook wel ambivalent in sta, omdat het legt ook een extra verantwoordelijkheid bij vrouwen. Als je de kans hebt om deze behandeling te doen, dan wordt het ook een keuze om het niet te doen. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat je er spijt van kan krijgen als je het niet hebt gedaan, maar ook dat je daarop aangesproken kan worden. Dus op het moment dat je inderdaad besluit om dat niet te doen en je bent straks 40 en het lukt niet, ja, dan kan je jezelf wel altijd kwalijk nemen dat je het niet hebt gedaan.
Als het vergoed zou worden, bedoel je?
Ja, zeker als het vergoed zou worden. Ik bedoel, nu kan je nog zeggen, ja, ik heb dat geld niet losliggen, wat denk ik voor heel veel vrouwen geldt, want het is gewoon een wijs dure behandeling. Dus ik vind het ook ingewikkeld.
Bedoel je daarmee dus te zeggen dat jij het gevoel hebt dat daarmee weer nog meer de druk bij de vrouwen komt te
liggen? Exact. Ja, exact. Ja.
Want daar hadden we het net al over. Waar zijn de mannen, hè? Bart, wat vind jij dat mannen zouden moeten doen?
Nou, ik heb wel eens een aantal keren op een middelbare school bijvoorbeeld hier over voorlichting gegeven aan eindexamenklassen van God, hebben jullie nagedacht niet alleen maar over condooms en de pil, maar ook straks of je kinderen wil wel of niet. Nou, ik vond het fascinerend wat voor verschillende reacties je daar krijgt, zowel van mannen als vrouwen. Dus ik denk dat er in een veel vroegere fase met zowel jongens als meisjes over gesproken moet worden. En dat ze dat bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat hebt gezien, Macron in Frankrijk, vorige week, die heeft voorgesteld dat hij wil dat alle 25-jarige mannen en vrouwen een soort counseling krijgen over vruchtbaarheid. En nogmaals, dat gaat niet primair over niet zwanger worden, maar over wel zwanger worden. En dat heeft volgens mij echt te maken met voorlichting en bewustwording.
Maar denkt u dan dat Nederlandse mannen zich niet bewust zijn van hun rol daarin?
Ja, en ik denk ook dus in allerlei andere gebieden ook, maar dat mannen, jonge mannen gewoon meer met zichzelf bezig zijn op dat moment en hun de dingen die hun plezieren en minder nadenken over de toekomst en het gezin, kinderen. En dat is ook wel biologisch bepaald. Exact, omdat zij er natuurlijk wat verder van afstaan, denken ze. Maar daar is het dus voorlichting en bewustwording. Dat het natuurlijk ook alles met hun te maken heeft. En hun toekomst te maken heeft. En dat je meer, en dat heeft, daar hebben we het nog niet over gehad, maar over zorgtaken. Dat heeft te maken met opleiding en carrières. Maar het is natuurlijk in feite moeilijk te begrijpen dat vrouwen hoger opgeleid zijn, meer carrière, harder werken, geleidelijk meer geld verdienen en dat ze toch thuis nog de meeste zorgtaken moeten doen.
Want dat draagt misschien toch ook wel bij aan het tussen haakjes uitstellen, want het is niet zo'n bewuste keuze, maar het is wel wat er gebeurt in de praktijk.
Ja,
exact. Dus veel meer focus op mannen, wat hun rol zou kunnen zijn, hoe zij hier verantwoordelijkheid kunnen nemen en hoe dat heeft te maken met hoe zij zich verstaan met mensen van de andere seksen, maar ook naar de toekomst.
Want dat is het en dat is ook, ik vind dat ook met over dat eicellen invriezen gaat het natuurlijk ook snel over. Het is een soort idee dat het een soort luxe is of zo. Omdat het natuurlijk hartstikke duur is. En dat vind ik ook heel moeilijk daaraan. Mm. Weet je wel? Het is ook de vraag van, moet het dan voor iedereen gratis worden? Weet ik ook niet. Maar het maakt natuurlijk wel dat alleen een bepaald type vrouw zich het kan permitteren om die keuze te maken. Maar anderzijds is het natuurlijk ook een soort, bijna een soort van boete op als vrouw carrière maken, zelfstandig zijn. Weet je, dat soort dingen die volgens mij ook heel belangrijk zijn om jezelf staande te houden in deze samenleving. Dus het zit voor mij zo'n soort zoiets wrangs aan.
Ja, volgens mij is inderdaad de vraag van, zou je ook niet iets moeten doen aan de redenen waarom zoiets wordt, waarom er naar zo'n behandeling wordt gegrepen, zeg maar. Er zijn werkgevers die eicellen invriezen vergoeden, hè, eicellen van de zaak. Maar zou je niet moeten zeggen, krijgen. In plaats van dat je dat biedt, geef mensen eerder een vast contract. Of inderdaad, precies, zorg dat er goede woningen beschikbaar zijn. Zeg maar. Het is natuurlijk feitelijk ook een beetje symptoombestrijding als je alleen maar overgaat tot het vergoeden.
Ik kan me nog wel
van
herinneren van de stukken die ik zelf ooit eerder voor heb geschreven, dat het geboortecijfer, volgens mij is dat inmiddels overigens niet meer zo, maar in Scandinavische landen wat hoger lag. Omdat daar bijvoorbeeld ook betere voorzieningen waren voor vrouwelijke studenten die zwanger werden, om maar iets te noemen.
Dus ja,
dat
niet... en dan krijgt toch iedereen een jaar vrij of zo, man en vrouw?
Ja, dat is in Duitsland op zich ook zo. Toch?
Dat soort maatregelen, die helpen allemaal iets. Maar overal, ook in Zweden, zijn de effecten daarvan marginaal. Ja. En je zou gewoon toch veel breder moeten kijken inderdaad. Van, dat zijn een van die drempels. Dus ook werkgevers zouden zich daar meer van bewust moeten worden. Van wat kunnen wij doen om jonge mensen te motiveren om hier te blijven werken. En daarnaast ook een gezin te stichten. En ik was ook als enige man betrokken bij een discussie in de Rode Hoed recent. Daar kwam dit naar voren. En er waren een aantal vrouwen die dus uit het publiek, die dus erg fel tegen werkgevers die dit vergoeden waren. En tot mijn verbazing stonden er ook een heleboel vrouwen op die zeiden van, nou, ik heb zo'n werkgever en ik voel het helemaal niet als een dwang. Ik ben juist heel erg blij. Er is een erg pro-family beleid in het bedrijf waar ik werk. En daar is dit één van de vele maatregelen die men heeft genomen.
Ja, om het mensen gewoon makkelijker te maken.
Met meerdere kanten.
Wat zouden we tot slot nou kunnen doen om die vrouwen goed die paniekjaren door te krijgen? Want wat hier ook werd besproken aan tafel, en ik ben benieuwd Bart, wat jij daarvan vindt, is dat we eigenlijk ook in die leeftijdsfase ook echt doodgegooid worden met statistieken inderdaad die heel somber stemmend zijn. Waardoor die paniek ook weer toeneemt. Ja, of is het terecht?
Zeker,
en moeten we ons ook dan in paniek zijn?
Ja, maar dit is dus iets van overkill, inderdaad, en logisch. Maar je kan ook zeggen van ja, we zijn er in feite veel te laat bij om hier over voor te lichten en bewustwording te creëren.
Ja.
En daarom pleit ik ervoor. Dat zou in de biologielessen op de middelbare scholen wordt gesproken over voortplanting. Maar nogmaals, daar wordt alleen maar gesproken over anticonceptie eigenlijk.
Ja.
Dus we zouden ook de andere kant, en daarmee denk ik ga je in de toekomst paniek voorkomen, als het heel gemeenschappelijke kennis wordt vanaf je eind de tienerjaren voor jongens en voor meisjes, hoe het zit en wat dat betekent. Ja, dan ga je op je 30ste denk ik niet meer in paniek raken, want dat weet je al vanaf je 20ste.
Maar denkt
dus
u
dan...
of de paniek begint dan al vanaf je 20ste?
Denkt u ook niet dat er ook dan nog wel een soort enorme slag geslagen zou moeten worden als het gaat om de vruchtbaarheid van vrouwen? Want feit is natuurlijk gewoon, bedoel, of die statistieken nou wel of niet overdreven zijn, dat een man, ja goed, niet elke man, maar een man kan in principe op zijn 50ste of op zijn 60ste nog een kind krijgen. En voor een vrouw is dat gewoon op dit moment nog heel lastig. Is daar niet ook nog een hele wereld te winnen aan onderzoek en manieren om dat op te rekken, zeg maar?
Dat gebeurt veel te weinig. En dat heb ik ook al vaak beweerd. Van, we zouden hier ook, als we vinden dat dit meer een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, dan zouden we daar ook veel meer aan onderzoek naar moeten doen.
En ik vind dat daar ook best een rol voor de overheid zou kunnen liggen.
Exact. Want het onderzoek in Nederland wordt erg top-down gestuurd. Nou, dit zijn geen onderwerpen die hoog op de prioriteitenlijst scoren. Dus men laat dat aan het bedrijfsleven over. En inderdaad, het is nou een keer zo, dat zijn natuurlijk biologische verschillen tussen zaadvorming bij mannen en eitjes bij vrouwen. Maar er zijn wel, ik ben betrokken bij een klein bedrijf in de Verenigde Staten, die zijn dus hiermee bezig. Precies wat er nu gezegd wordt. Hè. Het idee is, als je in staat bent om de overgang uit te stellen, dan betekent dat vrouwen dus langer met hun eitjes kunnen doen.
Ja.
En dus ook langer nog vruchtbaar zijn. Maar goed, dat is één klein bedrijf dat daarmee zich mee bezighoudt. Dus daar zou veel meer aandacht voor moeten komen.
Ja, nou, ik hoor toch wel een hele hoop oplossingen. En nu moeten ze nog worden waargemaakt, toch?
Ja, vooral dat, ja.
Dank jullie wel allemaal voor jullie komst naar de studio. En dank je wel, Bart Fausje, aan de telefoon. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tim Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.